Goedenavond allemaal. U hebt de storm en de regen getrotseerd. En u bent gekomen. Nou is hier niet zo ergens aan de kust, want ik hoorde op de radio windstoten tot 100 km per uur. Nou, dan vliegen er aardige takken van de bomen in, als het op de Veluwe ook zou zijn. Zo zou zijn, maar dat is gelukkig niet zo. We zijn hier en we zitten droog gelukkig. En we mogen de Heer loven en prijzen met onze liederen en onze gebeden. De meeste liederen zijn trouwens ook gebeden. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Maar wij mogen nu eerst, nadat we al deze liederen gezongen hebben, ook samen bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Heer onze God, hemelse Vader. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Bij een open Bijbel. Bij uw woord. Dat u ons gegeven hebt. Uw woord dat u door de eeuwen heen ook bewaard hebt, door de volkerenwereld heen hebt gedragen. Ten tijde van de grote ballingschap van Israël hebt u gewaakt over uw woord. En ook daar is het bewaard gebleven en zo door de eeuwen heen is het uiteindelijk ook tot ons gekomen. Heere, wat is dat bijzonder. En we danken u dat we vanavond ook uit dat woord mogen lezen en mogen overdenken wat u tot ons te zeggen hebt. In het bijzonder in deze stille week die we vandaag zijn ingegaan. Als we denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. In het bijzonder deze week. Als we denken aan wat Hij voor ons gedaan heeft. Zoals we dat ook al in de liederen zongen. Toen het middernacht was daar in de hof. In de hof van Gethsemane. Toen u daar uw strijd streed voor ons. Dat kunnen we nauwelijks bevatten. Maar we bidden u, Heere, dat ook vanavond iets daarvan mag doordringen tot ons diepste binnenste. Opdat we iets daarvan mogen zien met de verlichte ogen van ons hart. Met het natuurlijk oog en met het natuurlijk verstand is het niet te doorgronden. We hebben misschien onze rechtzinnige theologie, die hebben we ook gemaakt en dat is ook niet slecht. Maar het gaat om iets diepers. Het gaat erom dat dat woord ons van binnenuit heel diep gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we meegenomen worden in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding. Zegen zo vanavond aan ieder van ons. Ook hen die hier niet konden zijn vanavond. Zieken zijn ook al genoemd, we dragen aan u op, Heere. Wilt u de geneesheer der zieken zijn, ook onder ons? Wilt u deze wonderen ook onder ons verrichten? Wij mogen nooit te weinig van u verwachten en we kunnen nooit te veel van u verwachten. Zegen zo ook de zieken onder ons. En alle anderen, zegen heel uw gemeente die ook deze dag vandaag samenkomt rond een open Bijbel. Zegen uw volk Israël. Dat in de verdrukking van de volkerenwereld wacht op de grote dag dat de Messias komen zal voor hen. Want Heer, we danken u dat u de vroege regen gegeven hebt op de Pinksterdag. En dat u de late regen gaat geven straks aan Israël. En dan zal het wonder gebeuren dat ook Israël de heiland mag zien. En heel diep door hem zal worden aangeraakt en veranderd. Heer, we hebben nog een grote toekomst voor ogen. We danken u daarvoor. We danken u voor het profetisch woord. En we bidden u, Heer, doe ons groeien in de kennis van het woord, in de kennis van de Heer Jezus en in onze wandel met u. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen uit de bundel Glorieklokken, zie ik. En dat is het lied Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Ik breek met het oude wereldsleven. Ik wil aan Jezus' zijde staan. Dat is een geweldige getuigenis die we aan elkaar mogen doorgeven. Het is de hoop van elke gelovige op het eeuwige leven. Die hoop dat is ook een zeker weten. Dat we het eeuwige leven hebben in zijn dood en zijn opstanding. Laten we in die gezindheid ook dit lied zingen. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En het zou kunnen zijn dat je dat nog nooit gedaan hebt natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen. Dan zou ik zeggen, neem vandaag een vast besluit. En kniel bij het kruis van Jezus. En geef daar je leven aan hem over. Dan kan hij dat wonder ook in u, in jou verrichten. Zullen we samen zingen 258 glorieklokken. een paar versen lezen uit Matteüs hoofdstuk 26. Het is vandaag Palmzondag, zoals dat heet. De zondag dat de Heer Jezus, of de dag dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenkwam. De zondag bestond toen nog niet. De zondag is pas van de vierde eeuw. De eerste dag van de week, die bestond natuurlijk wel. Maar die had niet de naam de zondag. Dat is door de heidense godsdienst is dat erin gekomen. Toen zijn we de dag en de dagen gaan noemen naar de hemellichamen, naar zon, maan en sterren. Zondag, maandag en nou ja, dinsdag en woensdag, dat zijn allemaal afgoden, dat weet u wel. Wat dat betreft leven we toch in een wonderlijke heidense wereld, hoor. Maar goed, we houden het op zondag, want dan weten we over welke dag het gaat. Maar de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, dat was een groots gebeuren natuurlijk. 5 dagen later werd er in datzelfde Jeruzalem geroepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Waarschijnlijk waren dat niet dezelfde mensen. Want hoe kun je in 5 dagen zo van mening veranderen? Maar het waren opgestookte mensen daar voor het paleis van Pilatus en op de straten waar de Heer Jezus doortrok, die opgehitst waren door de verkeerde leer van de fariseeën en de schriftgeleerden, die de vijandschap heeft aangemoedigd, de vijandschap naar de Heer Jezus Christus toe. Maar hier zijn we nog enkele dagen daarvoor, hier zijn we vlak enkele dagen daarna bedoel ik. Als de Heer Jezus met zijn discipelen samenkomt om het paas, de paasmaaltijd te gebruiken, de Pesachmaaltijd. En daar gaat het over in Matteüs 26 en daar lezen wij vanaf vers 30. En dan gaan we straks wat nader bekijken. En we lezen in vers 30 van Matteüs 26. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan in de schapen, der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zeide tot hem, al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij 3 verloochenen. Petrus zeide tot hem, zelfs al moet ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. En zo spraken ook al de discipelen. Tot zover. We gaan nog een mooi lied zingen. En het is lied 219 uit de bundel van Johannes de Heer. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik luister zo graag naar zijn woord. Zing het lied der verlossing. Nimmer werd schoner gehoord. En wat er verder volgt. Lied 219.
Oh,
laatst hebt u een vraag gezongen, is u dat opgevallen? Zullen wij daar zijn met de zaligen? Zingen de heiland ter eer. Hoe staat het er eeuwig dan bij de Heer? Zullen we daar zijn? Ja, natuurlijk zullen we daar zijn als we een kind van God zijn. Als je vandaag de keuze niet maakt, dan zul je er misschien niet zijn, maar dat ligt niet aan God. Dat ligt aan ons. Beide houd ik u voor, zegt de Bijbel, de dood en het leven. Kies dan het leven. Dat is niet zo moeilijk. Dan moet je niet een hele theologische barrière voorwerpen voordat dat gebeuren kan. Je moet eenvoudig komen zoals je bent. Hij roept zondaren, hij roept geen heiligen. Als die man in dat café, in Rotterdam kwam ik hem tegen een paar maanden geleden. En hij zegt, ik hoorde bij de criminelen in Amsterdam. Ik had hem nooit gezien. Maar hij vertelde mij, ik zat daar in een café op een vrijdagavond. En toen kwam jij op de televisie. Het is lang geleden hoor, het was al in de vorige eeuw. Maar ja, en dat vertelde hij mij. Hij zegt, en ik werd zo gegrepen door wat je zei, want het ging over mij in ene. En je wees naar mij in de camera en ik zat daar in dat café en het zat daar vol met, ook met mijn collega, criminelen. En ze riepen allemaal, doe die televisie uit. Maar ze konden de uitknop niet vinden. Dus ik kon wat langer kijken. Hij zegt, dat vind ik achteraf nog het grootste wonder. Want ik had nog nooit een letter in de Bijbel gelezen. Ik wist absoluut niet wat het christendom was. Ik was alleen maar een crimineel. En toen heeft hij verder staan te luisteren en toen is hij naar buiten gelopen. En toen hij daar de deur door ging naar buiten, dat café uit, toen vonden ze de uitknop. En toen hebben ze hem of overgezet op een ander net, ik weet niet precies. Maar hij zegt, daar heb ik staan te huilen en te huilen en te huilen. En daar heb ik voor het eerst van mijn leven gebeden. Ik heb dat gebed gebeden wat jij zei, zei hij tegen me. Nou, meer hoef je niet te doen. Gewoon naar de Heer Jezus gaan, zeggen wie je bent. Want hij weet wel wie je bent, maar je moet zelf ook zeggen. En dan kun je eenvoudig zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En deze crimineel, die is nu al heel wat jaren actief in zijn eigen kerk, als kind van God, als gelovige. En het was een zeer blijmoedig getuigenis. En daar word ik toch altijd zo blij van, hè? Dat je na jaren nog weer zoiets hoort. Ze mogen het mij elke dag wel vertellen. Want dit is het grootste werk dat God op aarde wil doen. Zondaren redden en overzetten uit de duisternis van de verlorenheid tot het kindschap van God. Daar gaat het hele evangelie over. En we horen graag het evangelie, maar weten we al zeker dat we erbij horen bij die grote schare die straks hem zal loven en prijzen. We gaan het wat nader beschouwen vanuit dat gedeelte dat we samen gelezen hebben. Matteüs 26, het lijden. En ook 27, het sterven. En dan 28, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar vandaag, vanavond, willen we ons bijzonder bepalen bij dat vers in Matteüs 26, vers 30, nadat zij de lofzang hebben gezongen. Zij vierden hier, de discipelen met de Heer Jezus, het Joodse paasfeest, het Pascha, de Pesachmaaltijd. Die vierden zij en dan zongen zij voor de maaltijd drie liederen en na de maaltijd drie liederen. En wat waren dat? Dat is in de Joodse traditie bekend. Dat waren psalmen. De psalmen 113 tot 118 waren de psalmen die gezongen werden. Zes psalmen, drie voor de maaltijd. Lees ze maar door, die psalmen, als je vanavond thuis bent of morgen. En dan na de maaltijd drie psalmen. En de laatste was psalm 118. En dit was op het moment dat de Heer Jezus alles al wist. Hè? Hij had al aangekondigd over zijn lijden, over zijn sterven, maar ook over zijn opstanding. Maar ze hoorden het niet. Ja, ze hoorden het wel, maar verder hoorden ze het niet. Dat hebben wij ook vaak. We horen vaak een heleboel, maar we horen het niet. Het dringt niet tot ons door. We kunnen het niet vatten. De Heer Jezus zei tegen de discipelen, straks als de Heilige Geest komt, dan zul je het allemaal beter begrijpen. En dat is ook gebeurd op de Pinksterdag. Maar daarvoor begrepen ze het niet. De Heer Jezus die had hen, en zegt ook hier in dit gedeelte, dat hij zou opstaan uit de dood, maar eerst zullen ze zich allemaal in die nacht die komen zou, die nu al de aanvang had genomen. Dit was de avond, het was al donker buiten, het zou nacht worden. En in die nacht zullen ze zich allemaal aan hem ergeren. Ze zullen aanstoot aan hem nemen. En dan weet u wat Petrus zegt, ik niet. En Petrus die had een groot geloof, was een enthousiaste man. En die wist zeker, dat zal ik nooit doen. Maar weet je, we kunnen ons allemaal met Petrus identificeren. Want als het erop aankomt, dan hebben we niet zo'n groot geloof. Als het allemaal moeilijk wordt in ons leven, dan blijken we toch vaak niet zoveel geloof te hebben. Ik bedoel geloof vertrouwen te hebben. Vertrouwen op God te hebben, op de Heer Jezus Christus. Want geloof, dat is natuurlijk een abstract begrip. Maar vertrouwen komt al een beetje dichterbij. Het is ons aan hem toevertrouwen, uit hem en door hem en tot hem leven. Wel nu, zometeen komen we nog wel even bij Petrus terecht en dan ook weer bij onszelf. Maar zij hebben de lofzang gezongen. Ik zei u al, dat is psalm 118. En psalm 118 is een door en door profetische psalm. Niet alleen over de eerste komst, maar ook over de wederkomst van de Heer Jezus. En ze hebben die psalm gezongen. En je moet die hele psalm voor jezelf eens doorlezen. Het begint, die eerste vier versen is een soort beurszang. Een vraag en een antwoord. En dan stel ik me voor dat de Heer Jezus, als de leider van zijn 12 discipelen hier, die eerste regel heeft gezongen. Loof de Heere, want hij is goed. En dat ze dan met z'n allen gezongen hebben. Ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ik denk dat ze het zo gezongen hebben. Zo stel ik het me voor. En dan ging de Heer Jezus weer op de solotour. Laat Israël nu zeggen. En dan zingen ze allemaal. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En dan zegt de Heer Jezus. Laat het huis van Aaron nu zeggen. En dan zeggen ze allemaal. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En dan zingt de Heer Jezus weer. Laten wie de Heere vrezen nu zeggen. En dan zingen ze allemaal. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Vlak voor de arrestatie, in de hof van Gethsemane, vlak voor zijn smartelijk lijden in die donkere nacht, waar onze broeder van tevoren al over sprak, en dat lied dat wij gezongen hebben, zongen ze deze psalm, 118. Zongen ze deze psalm, dit is de dag, vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Ja, het moest nog nacht worden, maar de volgende dag zou het weer dag worden. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Hebben ze gezongen. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Hoe kun je dat zingen? De Heer Jezus wist alles. Van zijn gevangenneming, van zijn bespotting, van zijn geeseling, van de veroordeling, van de kruisiging, van de begrafenis enzovoort. Hij zou afdalen in de dood. En enkele uren hierna heeft hij, misschien een uur daarna, want het Gethsemane was vlakbij. Daar liepen ze heen. En toen heeft hij die geweldige gebedstrijd gevoerd in de hof van Gethsemane. Toen hij bad, Vader, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij kunnen nooit begrijpen wat het lijden van de Heer Jezus geweest is. Waren dat de spijkers die door zijn handen zouden gaan en door zijn voeten? Of was dat ten diepste de verlatenheid door de Vader? Dat kan natuurlijk ook, dat hij dat het moeilijkst vond. Dat hij alleen verder moest, zonder zijn vader. Alleen verder in een nacht van zonde, zorgen, ziekte en dood, zonder zijn vader. Want hij ging alleen, ging hij daar doorheen. Zijn vader was er even niet. Die keek de andere kant op. Wat in het hart van God was op dat moment, weten we niet. Maar het moet ook een verschrikkelijk lijden zijn geweest. God de Vader moet meegeleden hebben met zijn zoon. En toch, dit was alles in de raad Gods tevoren besproken. Zo zou het gaan. Zo hadden de Vader en de Zoon het afgesproken. De zonde was in de wereld gekomen. En toen had Jezus gezegd, maar dan kom ik ook. En hij had de oplossing aangedragen voor heel het menselijk geslacht om mensen te redden en te behouden via de weg van dood en opstanding. Maar hier zegt hij dus, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Hoe kun je dat nou zeggen, vlak voor het verraad van Judas, een van zijn beste vrienden? Vlak voor de verloochening van Petrus? Voor de gevangenneming in Gethsemane? Vlak voor het verhoor door de raad, waarbij hij bespot werd en gehoond? En het geschreeuw van het volk de volgende morgen toen het licht werd, kruisig hem. En de bespotting en de kruisiging zelf. En de verlatenheid door de Vader. En de smartelijke vloekdood aan het hout. En wat zingt Jezus hier? Dit is de dag die God gemaakt heeft. Laten wij juichen. Dat is toch een enorme tegenstelling, hè? En toch, die twee dingen horen bij elkaar. Bach heeft dat natuurlijk prachtig in zijn muziek verwerkt. Hè? In de Matthäus Passion bijvoorbeeld, of de Johannes Passion, die van deze weken ook nogal in de belangstelling staat. Hij heeft dwars door de smart heen is de jubeltoon al te horen. Dwars door het lijden heen is de overwinning al te horen in de muziek. Dat maakt die muziek ook eindeloos. En ik hoop dat u zich de komende dagen in deze stille week daar ook een beetje mee bezig zult zijn. Maar deze psalm 118, de laatste psalm van die groep psalmen van zes, dat boekje in de psalmen, dat heet het Hallel. Dat zijn de Halleluja-psalmen, 113 tot 118, die dan zo rond het Pascha werden gezongen. Het gaat hier over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Het gaat hier ook over zijn wederkomst. Het gaat hier over allerlei dingen die met ons leven te maken hebben. Het gaat over het ontsluiten, vers 19, van de poorten der gerechtigheid. Ik zal daarop binnengaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren. De Heer Jezus is de poort, nietwaar? Hij is de deur die we binnen mogen gaan. Dan hebben ze ook vers 22, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, maar die wordt tot een hoeksteen. Het is een profetische psalm. En zoals het gegaan is in het Nieuwe Testament, beschreven door de vier evangelisten, zo stond het al geprofeteerd in het Oude Testament. En als we deze regels en deze principes in de Bijbel gevonden hebben, dan is het veel minder moeilijk om ook de beloften die nog komen gaan, de onvervulde beloften ten aanzien van Israël, de gemeente van Christus en de volkerenwereld, om die hele beschrijving in het profetisch woord ook toe te passen op vandaag. Zo letterlijk als het in vervulling gegaan is bij de eerste komst van de Heer Jezus, zo letterlijk zal het in vervulling gaan bij de tweede komst, bij de wederkomst van de Heer Jezus. Het is alles geprofeteerd. Zij zingen hier het lied van het Pesach, van de Pascha, psalm 118, nadat zij de lofzang gezongen hebben. En dan moeten we even terugkeren naar Matthäus, want dan moeten we even aandachtig proberen te lezen wat er staat. Ten eerste zullen ze, staat hier, Matthäus 26, zich in deze nacht aan hem ergeren. Ze zullen aanstoot aan hem nemen. In deze nacht. Het was de nacht van het Pascha. Wat betekent dat? Wel, dan moeten we teruggaan naar het eerste Pascha. Wat was het eerste Pascha? Dat was de verlossing uit Egypte. Wat Israël vandaag nog steeds viert. De Pesachmaaltijd wordt nog steeds gevierd door de Joden. Dat is iets heel wonderlijks. Zoveel eeuwen daarna. Dat ze nog steeds vieren de verlossing uit Egypte. We zijn ooit uit Egypte verlost. Door de machtige hand des Heren. Dat is niet zomaar wat. Dat is heel bijzonder. Moet u eens over nadenken. En dan moet u tevens eens bedenken dat wij, wat weten wij eigenlijk van onze eigen geschiedenis. Ik vraag wel eens als we het Wilhelmus gezongen, weet je nou wat het betekent? Nee, dat weten ze niet. Je zingt van, ik ben van Duitse bloed. Ben je dan een Duitser geweest of zo? Of hoe zit dat? Dat weten ze niet. Als er staat, ik heb de koning van Hispanje altijd geëerd. Hoe kun je dat nou zeggen? Dat was een onderdrukker. Maar ze weten het niet. Heel veel mensen kennen niet eens hun eigen geschiedenis. Wat een enorm verschil met Israël. Israël kent de geschiedenis en weet vanuit de geschiedenis hoe de toekomst zal gaan worden. Want ooit zal het grote Pascha plaatsvinden. Maar in het eerste Pascha vinden we al een beeld van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Het eerste Pascha, want hij is degene die plaatsvervangend lijdt en sterft op het kruis van Golgotha. Maar in die nacht in Egypte, moesten ze het paaslam slachten. Niet waar? En moesten ze schuilen achter het bloed van het lam. Dat moesten ze aanbrengen op de deurposten. En toen is de verderfengel, die allereerst geboren in Egypte van mens en dier, die nacht heeft gedood, toen is de verderfengel voorbij gegaan. Dat is Pascha, voorbij gegaan. Dat betekent letterlijk Pascha. Daar komt ons woord Pascha ook vandaan. Het Pascha, het Pesach. De verderfengel is voorbij gegaan. In het licht van de Heer Jezus en van de vervulling in het Nieuwe Testament betekent dat het oordeel aan ons voorbij zal gaan. Maar in deze nacht zullen jullie je allemaal aan mij ergeren. Dan dacht ik, dat woord moet ook voor ons toch enige betekenis hebben. Laten we eerst maar even kijken wat de Heer Jezus doet. Hij zegt dit tegen zijn discipelen. Ze hebben de lofzang gezongen. En dan zegt hij, we gaan naar Gethsemane. Laten we naar Gethsemane gaan. Hij neemt zelf het initiatief. De discipelen wisten niet dat daar uiteindelijk de soldaten en de fariseeën kwamen en Judas, hij daar zou worden gevangen genomen. Dat wisten de discipelen niet, maar Jezus wist het wel. Hij is daar bewust naartoe gegaan. Lieve broeder en zuster, ik weet niet wat voor beeld u van de Heer Jezus hebt. Maar heel veel christenen hebben het beeld van hem dat hij als een soort martelaar voor zijn idealen gestorven is. Maar dat is niet de Christus der Schriften. De Christus der Schriften is gekomen omdat in het eeuwige heilsplan van God afgesproken was. In de raad Gods, zegt Handelingen 2, is afgesproken dat hij deze weg zou gaan, de weg van Golgotha. Dat is het heilsplan van God dat in de eeuwigheid al was vastgelegd. En daarom wist de Heer Jezus wat er gebeurde. En daarom neemt hij het initiatief. Maar we moeten niet denken dat hij als martelaar is gestorven, hoor. Dat is een andere Jezus. Dus zo vinden we hem vaak ook in de katholieke traditie afgebeeld. En dan zijn er die 14 stadien van Jezus die het kruis draagt en zo. Ik vind het allemaal mooi uitgebeeld, maar bijbels, echt bijbels is het niet. Het is vaak als kunst wel mooi. Het is ook om aan de mensen die destijds niet konden lezen en schrijven, die geen eigen bijbel hadden, ook niet in de eigen taal, zijn al die kunstwerken ook in schilderijen, op muren, in de kerken, in fresco's eerder, en in beeltenissen, is het evangelie uitgebeeld. Dat vind ik wel heel mooi. Wij hebben natuurlijk de beeldenstorm gehad, had nooit moeten gebeuren. Dat is een Taliban gebeuren vroeger. Dat had niet moeten gebeuren. Want toen is heel veel kunst vernietigd. Maar ik ben van mening dat men dat vroeger deed, omdat de mensen niet lezen en schrijven konden. En zo leerden ze iets van het evangelie. Anders hadden ze het in die tijd helemaal niet geweten. En toen kwam natuurlijk de reformatie en die heeft aan de beeldendienst, althans in eigen kring, een einde gemaakt door de beeldenstorm ook. Maar toen hebben ze denkbeelden van Jezus gemaakt. Ze hadden eerst gesneden beelden van steen en van hout in de kerk. Die hebben ze kapotgeslagen. Maar ja, daarna kreeg je denkbeelden. Theologische denkbeelden. Je ontmoet heel veel mensen die een raar beeld van de Heer Jezus hebben. En niet bijbels. Nee, dat is volgens onze theologie, zeggen ze dan. Ja, maar je zult geen gesneden beeld, ook geen denkbeeld maken van Jezus. Het moet de Christus der Schriften zijn. Nou, daar is nog veel over te zeggen. Maar dat is dus met de reformatie niet weggegaan. Maar toen zijn er wel toch ook dingen gebeurd die we achteraf alleen maar kunnen betreuren. Maar de Christus der Schriften is niet de man van smarten die om zijn ideaal zijn leven moest geven. Nee, het is de man van smarten die gekozen heeft om de weg van de smart te gaan. De weg van de zondaar, de weg van de zonde, om de zonde op zich te nemen terwijl hij zelf geen zonde heeft gedaan. Dat was zijn keuze. Daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 10, hou je vinger maar bij Matthäus, daar komen we straks nog wel even terecht. Maar in Johannes 10, dat is wel goed om even te lezen. En daar zegt de Heer Jezus in vers 18, Johannes 10, vers 18, niemand ontneemt mij mijn leven. Laat ik vers 17 erbij nemen. Hierom heeft mijn Vader mij lief, zegt hij, omdat ik mijn leven afleg. Hij legt zijn leven af. Om het weer te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Niemand kon Jezus het leven nemen. Laat ons naar Golgotha gaan, laat ons naar Gethsemane gaan, zegt de Heer Jezus eerst hier. Golgotha komt zo meteen. Laat ons naar Gethsemane gaan. En toen waren ze daar en toen was dat moment van gebed was daar, weet u wel, die gebedsstrijd. Hoe lang dat geduurd heeft, dat weten we niet precies, maar dat was toch een heel zwaar moment in de geschiedenis, in de levensgeschiedenis van de Heer Jezus. En dan komen zijn vijanden, de fariseeën, de schriftgeleerden, de soldaten, die komen daar in de hof van Gethsemane. En die willen hem gevangen nemen. En dat is toch heel mooi beschreven ook hoor. Kijk even naar, ook in Johannes, Johannes 18, even kijken, even spieken. Ja, laten we Johannes 18 maar kijken. En dan lezen we dit. Johannes 18, vers 6. Dan komen ze de Heer Jezus gevangen nemen. Dan staat in vers 4, Jezus dan, alles wetende wat hem overkomen zou, let u goed op, alles wetende wat hem overkomen zou, ik zei wel, hij wist alles van tevoren, kwam naar voren en zei, wie zoekt gij? Hij deed een stap, hij stond daar tussen zijn discipelen, hij deed een stap naar voren. Wie zoeken jullie? En dan zeggen ze, we zoeken de Jezus de Nazoreër. En hij zei tot hen, ik ben het. En ook Judas zijn verrader stond bij hen. Toen hij dan tot hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen te raden. Alleen maar door zijn woord. Door het woord, ik ben. Ik ben het. Deze is het, die je hebben moet. Maar ze konden dat woord zelfs niet weerstaan. Door de kracht van het woord vielen ze op de grond. Je moet niet denken dat ze Jezus gevangen konden nemen en als een soort martelaar door de hof hebben gesleurd en naar het huis van Caiaphas of Ananias, de hoge priester, hebben gebracht. Zo was het niet. Dat konden ze niet. Hier stond de Zoon van God. Op het moment dat hij klaar was om alles het goddelijke af te leggen en als mens daar te staan. En hij stond daar als mens. Hij heeft al het goddelijke afgelegd. Want hij moest nu helemaal als mens het lijden van de mensheid binnengaan om dat lijden en de zonde en de dood op zich te nemen. Hier stond een mens met de naam Ik Ben Het. Dat is de naam van het Oude Testament van de levende God, van de God van Israël. Yahweh, ik ben het. Ik ben die ik ben. En ze vielen op de grond. Wederom dan stelde hij hun de vraag, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazoreër. Jezus antwoordde, ik zei u, ik ben het. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld wordt dat hij gesproken had, enzovoort, wat er verder dan volgt. En dan neemt Petrus het zwaard, weet u wel, dat laten we nog even rusten. Maar zij konden de Heer Jezus niet gevangen nemen. Dat dachten ze wel. En ze dachten, we doen het in de nacht, als niemand het ziet. Want heel Israël liep de Heer Jezus achterna. Heel Jeruzalem liep hem achterna. Dus duizenden en duizenden stonden om hem heen om hem te horen. Om hem te horen spreken. Ze hebben allemaal geroepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze hebben hun klederen voor hem neergelegd, dat hij daarover kon rijden met, op het ezelinnenjong. En zo hebben ze hem geëerd. En dan hier in de nacht, als dan niemand het ziet, Zullen we hem arresteren, hebben ze gedacht, en zullen we hem uiteindelijk ombrengen. Maar de Heer Jezus stond daar, ik ben het. En wat deed hij? Hij gaf zichzelf aan hen over. Hij gaf zichzelf. Neem mij maar mee, maar laat deze gaan. En zijn discipelen gingen weg. En hij ging mee. Hij werd als een lam ter slachting geleid, zegt de profeet in het Oude Testament. Als een lammetje. Nou, je weet, een lammetje heeft niet veel kracht. Een lammetje dat ter slachting geleid wordt, daar zie je bij een schaap ook, zie je alleen soms een traan. Omdat de schaap weet, dit wordt mijn einde. Hebben ze mij wel eens verteld, een schaapherder. Nou weet ik niet of dat echt zo is, maar ik neem aan dat het zo is. Maar de profeet spreekt van de Heer Jezus dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En dat gebeurde hier ook. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En dan volgt de hele verschrikking van het recht spreken over hem door Caiaphas en Ananias. En dat is geen recht spreken natuurlijk. Jezus zwijgt. Ze brengen hem voor Pilatus. En daar zegt de Heer Jezus ook niet zoveel meer. Hij staat daar bebloed, gegezeld, vernederd, de kleren van zijn lijf getrokken, een doornenkroon op zijn hoofd. En dan vraagt Pilatus, zijt gij de koning der Joden? En Pilatus die zag dat de mens die daar stond, was niet zomaar een mens. Daar stond een mens die wel al zijn macht was verloren, maar die zijn gezag had behouden. Jezus stond daar naast Pilatus en Pilatus werd bang voor hem. En Pilatus die dacht, wat is dit? Hoe kom ik hier onderuit? En heeft geprobeerd om hem kwijt te raken op de een of andere manier. Maar als we dan het aandachtig lezen, en ik hoop dat u de komende dagen in de vier evangelieën, alle vier de evangelisten beschrijven het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Dat u de tijd neemt om deze vier evangelieën te lezen als het gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En probeer de verschillen te vinden tussen die vier evangelieën, want ze leggen allemaal een ander accent. Dat komt omdat we vier evangelieën hebben en geen drie en ook geen vijf. Maar die vier evangelieën die zijn al in het Oude Testament verborgen aanwezig. En dat heeft met de vier facetten van de Heer Jezus en zijn werk te maken. Dat vinden we in heel de Bijbel, vinden we in Openbaring onthuld. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. En dan kom je steeds meer tot de ontdekking, wat hebben we een geweldige rijkdom in de Bijbel. De openbaring van de Heer Jezus. Maar die vier evangelisten die beschrijven op vier verschillende wijzen wie de Heer Jezus is. In zijn koningschap, in zijn mens zijn als dienaar van de mens, in zijn zorg en zijn liefde als zoon des mensen en ook in zijn eeuwigheid. Zoals Johannes hem beschrijft, van eeuwigheid is hij God. En zo beschrijven de vier evangelisten de Heer Jezus. Maar zijn lijden en sterven krijgt bij elke evangelist een ander accent. En daarom is het zo belangrijk, daar komen we vanavond niet aan toe, om dat voor onszelf te lezen. En lees het ook op dit punt na, dat de Heer Jezus in deze weg naar Golgotha, via Gethsemane en de rechtszitting, zal ik maar zeggen, in de nacht, de werken der duisternis, dat hij zelf steeds het initiatief had. En niemand kon hem de wet voorschrijven. Hij zelf wist alles van tevoren en hij wist hoe het zou gaan. En dan lezen we in Johannes 19. Johannes 19. Daar staat in vers 17. Zij dan namen Jezus en hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Als je de zin zou moeten ontleden, dan zou je zien dat hij het onderwerp is en ging het gezegde. Hij ging. Wie ging er naar Golgotha? Jezus. Het is alsof hier staat, en dat staat er in feite ook, dat hij zijn kruis op zich nam en zei, mensen, volg mij, we gaan naar Golgotha. Zoiets moet het geweest zijn. Want zo neemt de Heer Jezus het initiatief. Hij wist van de kruisiging. Hij wist dat het moment zou komen dat hij zijn leven zou uitgieten in de dood. Daar was hij voor gekomen. Dat was bewust zijn missie, zijn daad daar als mens op dat moment. Hij ging naar Golgotha. Nou, als we dan op Golgotha zijn, hè, als u nou die vier evangeliën voor uzelf leest in de binnenkamer, hè, u leest dat nog eens door. En u leest ook de liederen. Vanavond hebben we er een paar gezongen. Er zijn er nog veel meer in de bundel van Johannes de Heer. Die beschrijven het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En je probeert het tot je dat laten doordringen. En je bidt tot de Heilige Geest dat die dat woord uit de Bijbel ook voor je tot leven wil brengen. Dat je dichtbij komt, dicht bij Golgotha. Want wat je daar dan ziet in het woord, wat je daar dan ziet met het verlichte ogen van je hart die de Heilige Geest wil geven, Efeze 1 vers 17, dat je ziet wie de Heer Jezus Christus is, hoe hij in zijn eindeloze liefde die weg gegaan is naar Golgotha. Dwars door alle smart en pijn en geeseling en ontreddering en ontering heen, is hij de weg gegaan naar Golgotha. Hij nam het initiatief. En als je daar dan bent deze week en je kijkt op naar dat kruis in de geest, dan zie je dat dit offer nodig was voor jou en voor mij. Maar ik moet eigenlijk zeggen, dit offer nodig was voor jou, voor u. Voor mij ook. Maar als ik dat dus zeg, dan mag u dat erin. Maar het is zo gauw dat we daardoor toch een beetje van de aandacht verliezen. Dat we toch een beetje in de massa werpen. Maar de Heer wil het heel persoonlijk maken. Als je daar in je binnenkamer bent en je hebt je computer uitgezet en je hebt je telefoon eraf gehaald en je hebt je mobieltje uitgezet en je bent in de stilte, dat is al heel moeilijk in deze tijd, en de Heer kan tot je spreken, dan ga je zien wat zich daar op Golgotha heeft voltrokken. Dan gaat als het ware een moment het gordijn open en dan laat de Heere God je zien je eigen verlorenheid. Om je eigen verlorenheid heeft de Heere Jezus gekozen om deze weg te gaan naar Golgotha. Hij heeft je voor gekozen om zijn leven over te geven in de handen van de heidenen, om zich te laten vastspijkeren op het vloekhout. Dat was nodig voor mij. Nou, dan word je heel stil. Dan word je echt heel stil. En dat moet ook gebeuren eigenlijk in ons leven. We moeten stil worden bij het kruis van Golgotha. Daar zien we onze absolute verlorenheid. Maar daar zien we ook de vijandschap in de mens en in de mensheid jegens de Zoon van God. Als we hem daar bespotten, bloedend aan het kruis, dan nog kunnen ze het niet nalaten om hem te bespotten en het lot te werpen over zijn klederen enzovoort. En wie bekommert zich om dat lichaam dat daar hangt aan het hout? Geen mens kijkt meer naar hem om. De psalm zegt, als ze dan langslopen, dan draaien ze hun hoofd om. Het enige wat ze zeggen is, tjonge jonge, wat erg. Maar verder gaan ze over tot de orde van de dag. Als in de psalm, ik zeg het nu met mijn eigen woorden, dat lezen, dan zien we hoe onverschillig de mensheid hier tegenover staat. Maar we zien nog wat bij het kruis. We zien de eindeloze liefde van God voor de verloren wereld. De eindeloze liefde van God voor de verloren zondaar. De eindeloze liefde van God voor u en voor jou. Die liefde is zonder einde. Daar heeft hij alles voor over gehad. Om je dit duidelijk te maken. Om je dat duidelijk te maken bij het kruis van Golgotha. Als we daar knielen, zien we ook de macht van de duivel. Zien we ook de macht van de overste van deze wereld. En we zien de haat die hij gezaaid heeft in het hart van de mens. We zien onze eigen verlorenheid. Maar daarbovenuit zien we de liefde Gods. O liefde Gods, oneindig groot. zoals we dat zingen in een lied. Eindeloos groot is zijn liefde. Als we dan lezen in Johannes hoofdstuk 19, gaan we even verder kijken nog. Dan staat er in vers 28, hierna zei Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, dit was op het negende uur, hij was het derde uur gekruisigd en het negende uur, 's middags om 3 uur, was daar een einde aan zijn lijden. En hij wist dat alles volbracht was, dus vlak voor zijn dood, lezen we, opdat de schrift vervuld zou worden, zei Jezus, mij dorst. Hij dacht aan Psalm 22. Hij dacht, ik moet nog iets zeggen. In Psalm 22, de lijdende Messias wordt daar beschreven en die spreekt daar over zijn dorst en over zijn tong die helemaal uitgedroogd was. En dat was met Jezus ook zo. Dus heel, hij zegt, mij dorst en ze horen daar beneden, dan geven ze hem zure wijn, weet u wel, u kent dat wel. Maar vlak voor zijn dood. Hij was niet uitgeput. Hij was niet gestorven. Hij was ook niet stervende. Maar hij heeft zijn leven genomen en dat zelf uitgegoten in de dood. Dat heeft hij gedaan. Op dat moment. Tussen 9 uur 's morgens en 3 uur 's middags. 6 uur lang heeft hij daar gehangen aan dat kruis. En toen heeft hij zijn leven uitgegoten in de dood. Je moet er goed op letten. Als u toch daar van de week bent, op Golgotha, in de geest, en u hebt de Bijbel open, dan moet u kijken ook wat er in bijvoorbeeld Matthäus 27 staat. Als u uw vinger nog even houdt bij Johannes, daar komen we zo meteen nog even op terug. En dan staat er in Matthäus 27, vers 45, als dat wonder gebeurt van dat hij die het leven is, zijn leven uitgiet in de dood, dan staat er, vers 45 van Matthäus 27, en van het zesde uur af kwam er duisternis over het hele land, tot het negende uur. Je zou dit ook kunnen vertalen, kwam er duisternis over de hele wereld. Want dat woord land kun je ook vertalen met wereld. Wat wij hier als land hebben vertaald. Omstreeks het negende uur, dat is dus 3 uur 's middags, riep Jezus met luider stem, let u op, met luider stem, niet een kreunende die geen adem meer had en van pijn en ellende en niet meer praten kon. Nee, hij proclameert. Hij proclameert Psalm 22, vers 1, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat is die geweldige uitspraak. Die de diepste lijden van de Heer Jezus laat zien. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik heb tegen de mensen gezegd, hij zal mij nooit verlaten. Dat staat ook in de evangelie. Mijn Vader is altijd bij mij. Maar wat lezen we hier dan?At Jezus uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoe kunt u dit nou doen? Als de mens Jezus hier hangt in zijn diepste lijden, dan proclameert hij de psalm en zegt hij deze kostbare woorden met luider stem. Als je verder leest in vers 49, vers 50, Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. Hoe deed hij dat? Wel, dat kun je lezen. Blader even door in Lucas. Staat dat ook nog even op. Lucas 23, we hebben toch 3 van de 4 evangeliën even gehad. U moet voor uzelf het maar proberen te doen van de week. Dat wordt u tot een grote zegen, kan ik u zeggen. Lucas 24, vers 46, daar staat, en Jezus riep met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus niet uitgeput, helemaal erbij met zijn verstand. Helemaal aanwezig, hij wist wat hij deed. Hij was helemaal op de hoogte van wat er gebeuren zou en wat er gebeurd is. En dan met luider stem, in uw handen, Vader, beveel ik mijn geest. En zijn leven goot hij uit in de dood. Zijn geest gaf hij aan de Vader, zijn ziel goot hij uit in de dood. Dat is iets geweldigs. Je moet in de Bijbel maar opzoeken wat het verschil is tussen geest en ziel. Dat is wel heel bijzonder om dat te zien. En zeker bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. In uw handen beveel ik mijn geest. Vers 47. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God. Zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Zie je? En dan gaan we nog even terug naar Johannes. Johannes 19, tot slot. Johannes 19, het 30ste vers. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zeide hij, we lazen bij Lucas, hij zei het met luider stem. Hier staat, zei hij, het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Hij gaf de geest. Hij boog het hoofd eerbiedig voor de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaf de geest aan de Vader. Hij had het initiatief. In alle dingen nam hij de leiding van dit hele gebeuren. Nou, dan zult u ook tegenkomen, als u komende dagen het lijdensverhaal leest van de Heer Jezus, dan zult u ook tegenkomen dat ze op een gegeven moment komen om een einde te maken aan het lijden, omdat de vromen in het land, zal ik maar zeggen, gezegd hadden, met het paasfeest mag er niemand aan het kruis hangen. Dus ze moeten eraf. Dus ze moeten dood voor die tijd. En dan kwamen de Romeinen en staken dan een speer in de ribben van de mensen aan het kruis, van de veroordeelden. Toen kwamen ze ook bij Jezus. En toen zagen ze bij Jezus, kijk even, vers 33. Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Ik zei het net even verkeerd, ze braken dus de benen, opdat ze dan zouden sterven. Ze braken zijn benen niet, maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam bloed en water uit zijn zijde. Maar ze zagen dus, want daar ging het mij om, zij zagen dat hij reeds gestorven was. Dat was heel ongebruikelijk, want een kruiseling hangt dagen aan het kruis. Zeker 2 dagen, maar meestal meer. Om uiteindelijk van uitputting te sterven. Maar ze zagen dat Jezus reeds gestorven was. Ja, niemand kon zijn leven nemen. Hij heeft het zelf uitgegoten in de dood. Hij heeft zijn geest gegeven aan de Vader. Hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. In de ziel is het leven, zoals u weet, staat in de Bijbel. Het leven is in de ziel. En dat was zo wonderlijk dat Pilatus de hoofdman bij zich riep, die bij dat kruis stond en die zei, waarlijk, deze is de Zoon van God. Die Romeinse hoofdman, die moest bij Pilatus komen, omdat Pilatus wilde weten, wanneer is hij gestorven? Hoe kan dat hij zo vroeg gestorven is? Pilatus verwonderde zich daarover. Dat vindt u in Marcus 15, vers 44. Marcus 15, vers 44, daar staat dat Pilatus zich verwonderde omdat Jezus reeds gestorven was. Hij had maar 6 uur aan dat kruishout gehangen. Het bevreemde Pilatus. Kijk maar wat er staat. Dat we even voorlezen. En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. Hoe kan dat? Deze man waar Pilatus toch een zeker ontzag voor had. En waar hij een beetje bang voor was geworden. Hij was reeds gestorven. Jezus nam in het hele lijden en sterven voortdurend het initiatief. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd in de dood. Opdat hij de prijs zou betalen voor uw en mijn zonde. Nou kunnen we hierbij staan, net als de anderen, en zeggen, tjonge jonge, Dat is toch wat. Maar weet u wat nou het evangelie is? Want dit zijn de historische feiten die ik u vanavond genoemd heb. Maar het evangelie is, dat vinden we in de uitwerking van de apostel Paulus, dat wij ons leven ook moeten afleggen. Wij moeten in alles de Heer Jezus navolgen. Wij moeten, zegt Romeinen 6, één worden met hetgeen gelijk is aan zijn dood, om ook één te mogen worden met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dat staat in de Romeinenbrief. Dat is geen theorie, dat is niet alleen een Bijbeltekst. Dat moet in ons leven praktijk worden. De laatste tekst die ik met u op wil slaan is Efeze 4. Efeze 4, het 22e vers. En dan gaan we iets begrijpen van het evangelie. En als u dan toch in de binnenkamer bent en het lijden en het sterven van de Heer Jezus kan u dan overweldigen als u daarmee bezig gaat uit de schrift. Kan je geweldig overweldigen, maar dan lees je de betekenis ervan in de uitwerking van Paulus. En dan zegt hij in Efeze 4, we lezen even vanaf vers 20. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. Jezus heeft zijn leven zelf afgelegd. En het evangelie leert ons dat wij ons leven moeten afleggen. Kun je zonde niet overwinnen, dan moet je je oude leven afleggen. Daar zit het geheim. De zonde is de zondaars natuur. En daar moeten we van verlost worden. Maar we worden alleen verlost als we medearbeiders van God willen zijn. Als we willen doen wat hij zegt. Als we op de uitnodiging willen ingaan die hij ons aanbiedt in het evangelie. Door de Heer Jezus is het mogelijk geworden, dan staat in vers 20, kijk, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. En dat gij uw oude mens, wat de vroegere wandel betreft, die oude mens aflegt. Wat moet je doen om je zonde te overwinnen? De oude mens afleggen. Hoe doe je dat? Ik heb geknield bij het kruis van Jezus, weet je wel. En mijn keuze is gedaan, hebben we net gezongen. Ik breek met het oude wereldsleven. Ik wil voortaan met Jezus gaan. Dat is het oude mens afleggen. En als je dat doet, wil de Heilige Geest je daarbij helpen. En dan word je in hem meer dan overwinnaar. Overwinnaar over de macht van de zonde die je kan vasthouden. Overwinnaar over alle nederlagen die er in je leven kunnen zijn. Jezus nam steeds het initiatief. De Heer Jezus heeft dat zelf gedaan. Zijn leven afgelegd. En wij moeten dat ook doen. En dat was de vreugde die hij zag toen hij hing aan het kruis. Kom toch van het kruis af als je Gods zoon bent, riepen ze. Weet je wel? Nee, dat deed hij niet. Want om de vreugde welke voor hem lag, zegt Hebreeën 12, heeft hij dat kruis op zich genomen. En weet u wat die vreugde was? Jij en ik. U en ik. Dat was de vreugde. De vreugde dat je hem zou volgen in zijn dood en in zijn opstanding. Laten we naar Golgotha gaan. Laten we de tijd nemen. En laten we zien hoe alles exact vervuld is door het woord. Wat zijn eerste komst betreft. En dat alles exact in vervulling zal gaan bij zijn tweede komst. Wij leven in een geweldige tijd. Maar de keuze moet je zelf maken. Erger je niet aan Jezus. Kom en kniel voor hem neer. Amen. We gaan samen zingen. Lied 104 uit de bundel van Johannes de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming, ieder troost en alle schuld vergeeft. Die het aards gebeuren vast in handen heeft. En dat had hij ook bij zijn lijden en sterven. Het alles vast in handen.
Thank you.
voor gaan. We danken u, Vader in de hemel, dat we samen uw woord mochten lezen. En samen mochten lezen hoe de Heer Jezus steeds het initiatief nam. Om de vreugde welke voor hem lag, die eindeloos moeilijke weg gegaan is. Van de smartelijke en smadelijke dood aan het kruis, tot aan de glorieuze opstanding uit de dood. Heer, die vreugde die voor u lag, dat is dat wij u zouden navolgen en bij u zouden horen aan de andere kant van de dood, in het leven van de overwinning. Heer, we bidden u dat we daar zicht op krijgen. We bidden u dat we uit uw woord steeds meer gaan zien van de heerlijke dingen die u ons wilt openbaren. En ze staan allemaal al geschreven. Het is ons gegeven. En we danken u dat we het mogen aannemen. Dat we het mogen ontvangen uit uw vaderhand. En zegen zo in ieder van ons, ook als we straks van hier gaan. U weet wat we nodig hebben en we bidden uw zegen daarbij. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. Onder het voorspel van dat volgende en slotlied is de gelegenheid tot het geven van uw gaven in de collecte. Dus dat is een groot moment. En daarna zingen we 801, O Heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Twee coupletten, dan de zegenbeden en dan zingen we de andere twee coupletten. Laten we samen de Heere zoeken. De Heere, de levende God, de God van de Bijbel, geef ons zijn rijke zegen op dit moment. En de Heere Jezus Christus wonen rijkelijk in ons hart op dit moment. En de Heilige Geest bekleedt ons met zijn heerlijkheid. Amen.